Goed, we gaan beginnen. We zijn met ons onderwerp bezig over de Bijbel. Vorige keer hebben we dat gezien. Uitgangstekst is Romeinen 10 vers 17, dat geloof is door het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dus dat is heel belangrijk, want al ons geloof is gebaseerd op dit boek wat hier voor ons ligt. En voordat ik verder ga, wil ik eerst in gebed. Vader, ik wil u danken. En ik bid, Vader, het gaat over uw woord. Het belangrijkste wat er bestaat. Natuurlijk is de Heer Jezus dat, maar hij is ook het woord van God. En ons geloof is gebaseerd, alles wat daarin staat, dat het ook voor ons echt een betrouwbaar boek mag zijn, waar we volledig op kunnen vertrouwen. En wij hebben gelukkig die Bijbel, Vader. Maar we willen ook vanuit het woord gaan bestuderen, Heer, over uw woord. En wilt u ons daar ook licht op geven. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Nou, dat was wel mooi, want Bert kwam natuurlijk net binnen over dat visje op die auto dat niet deugde. Maar nou is het dus een Bijbel. Ik was echt compleet verrast, ja, dat daar het alziend oog op de voorpagina staat. Het is de vertaling van Jongbloed, ik zeg het gewoon, want ik lieg niet. Het staat er gewoon, iedereen kan het controleren. Dus ik was eventjes wel van mijn stuk gebracht, dat ik dat vond ik echt niet te geloven. Maar we gaan vandaag over de Bijbel hebben. En er zijn er vier dingen die wij moeten begrijpen hierover. En ik ga de eerste even opschrijven. De eerste term is, dat heet openbaring. Hoe heeft God zich geopenbaard? Daar begint het namelijk mee. Met openbaring. Wat is openbaring? Nou, bekend maken. God maakt zich bekend. Openbaring is dat God zich bekend maakt aan de mens. Dus spreken we fase 1 van God naar mens toe. En hoe heeft hij zich geopenbaard? Nou, op drie verschillende manieren. Kijk met mij mee even in Hebreeën 1 vers 1. Hebreeën 1 vers 1. Het begint met de openbaring van God. Als hij zichzelf niet had geopenbaard aan ons, aan de mensen, zouden wij hem niet kennen. Zouden wij niet weten dat hij bestond. Hoe weet je het nu? Nou, dat gaan we nu zien. Hebreeën 1 vers 1. Daar zien we een tekst staan. God voortijds veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Zie je? De openbaring is de inhoud van Gods communicatie aan de mensen. Ja? En hier zie je dat hij zich communiceert naar de mensen. Hij heeft tot de vaderen, naar de Hebreeën, de vaderen. Dat zijn natuurlijk Abraham, Isaac en Jacob. Dat weten we uit de Bijbel. En ook zie je door de Zoon. Dus hij heeft gesproken. Ja, hij heeft echt gesproken via de profeten. Ja? En ook uiteindelijk door de Zoon. Dus God heeft gecommuniceerd, ja? Dus hij communiceert naar de mensen toe, ja? Nou, en dat is zoals God zich aan ons bekend heeft gemaakt. En toch heeft hij zich op drie manieren bekend gemaakt. Punt 1 is, ik ga met mij naar Romeinen 1 vers 18. Dat is, ja, dat noemen we, dat kan je noemen, je mag het allemaal zelf je eigen benaming eraan geven, maar ik denk zelf, de natuurlijke openbaring is een mooie omschrijving. Hij heeft zich geopenbaard in de natuur. Ja? Dus ja, alles wat je om je heen ziet, ja, dat zo openbaart zich aan de mens. En dat gebruikt Paulus ook als een tekst. Ja? Dus vanuit de schepping, kijk in vers 19, overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Zie het? Het heeft het geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Dus al de mensen die, ik geloof wel dat er iets is, of ik geloof helemaal niet, ik ben atheïst, hij bestaat niet. Het is gewoon één grote leugen, want het is gewoon, ze weten dat hij bestaat. Hoe weten we dat? Omdat het staat in vers 19, het is in hen openbaar. Van binnen. Ja? Dat is, ja, je geweten, je weet het, dat hij bestaat. En iedereen die daar een ander verhaal van maakt, hè, door evolutie of allerlei andere dingen, dat is gewoon het ontkennen. Iets ontkennen, waarvan je wel weet dat het er is. Ja, dat ken je ook al met kinderen. Ja, ze weten het en ze ontkennen het, maar ze hebben het wel gedaan. Ja, het is gewoon, ze weten, het is in hun geopenbaard. Dus ieder mens heeft van binnen, in, de wetenschap dat hij bestaat. Nou, zo heeft God zich dus via die schepping in de natuur aan hun geopenbaard. Ik vind zelf ook altijd, kijk even mee, Psalm 19, die kennen we natuurlijk wel, maar fantastisch in dit verhaal, dat hij daar zegt in Psalm 19, vers 2, Psalm van David, daar zegt hij, dat vind ik wel mooi, daarboven staat Gods heerlijkheid in de schepping en in de schrift. Inderdaad, daar gaat die psalm inderdaad over. De schepping, de hemelen vertellen Gods eer. Ja? En daar zit heel wat meer aan vast hoor. Maar in ieder geval, het vertelt Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn handenwerk. Dus vertellen en verkondigen, wat is dat? Dat is communiceren. Ik bedoel, als ik een vogeltje hoor fluiten, dan in feite, ja, communiceert hij ook. Maar ik bedoel, als je dat ziet om je heen, het vertelt iets. Het maakt jou iets duidelijk. Je kan soms ook iets zien zonder dat er gesproken wordt. En dat je iets begrijpt iets daardoor. Dan wordt je iets duidelijk daardoor, omdat je dat ziet. Het heeft... Hallo? Hoi, kom binnen. Kom binnen. Kijk, twee plaatsen vrij daar voor jullie. Mag overal zitten. Dus het maakt je iets duidelijk. Dus dat betekent iets. Het vertelt iets aan jou. En dat is met de schepping ook zo. De dag aan de dag, Psalm 19 zitten we, stort overvloediglijk spraak uit. Niet zomaar, maar overvloediglijk stort het spraak uit. En de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Dus spreekt dus over de schepping, hè? Dat getuigenis. Overal waar je woont, waar je ook zit, overal. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde. En hun, daar heb je het weer, hun redenen aan het einde der wereld. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon. Zie je dus, dat is duidelijk, God openbaart zich in de natuur. En elke dag, als je om je heen kijkt, zeg ik tegen ongelovigen ook wel eens, als we het over geloof hebben, over dat God de schepper is. Ik zeg, oké, misschien zeg je dat hij niet bestaat, maar toch, elke dag, als jij rondloopt, praat hij tegen jou. Elke dag praat hij tegen jou. Hij getuigt elke dag dat hij er is. Kijk maar om je heen. Dat is het. Psalm 19 zegt het. Nou, dan krijg je het tweede punt, dat God openbaart zich, dus nu via de natuur, dat weten we, waardoor mensen weten dat hij bestaat. Het tweede punt is, dat hij zich opent door een speciale openbaring. Nou, dat weten we op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan Abraham met het doornbos. Ja? De brandende doornstruik, die brandde. En God zei tegen Abraham, doe je schoen uit, dit is heilige grond. Heilige grond. Abraham zag het, hij dacht, hé, wat is dat? En die ging kijken. Dat is een mooi voorbeeld hoe God zich op een hele specifieke manier openbaarde aan Abraham. En er zijn meerdere, bijvoorbeeld ook dat hij aan Abraham verschijnt, dat er drie mannen kwamen bij die tent. Dat hij ging vertellen, dat God ging vertellen dat hij een zoon zou krijgen, dat Sarah lachte. Dat was ook een mooi beeld van de drie eenheid Gods, die drie mannen die bij Abraham verschenen. Zo openbaarde zich God dus op die manier heel specifiek in de vorm van drie mannen aan Abraham. Er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van te vinden. Jacob's worsteling bijvoorbeeld ook. Dat hij daar worstelde bij de Jabok, hè, was het toch? Met de engel des Heren. Daar communiceerde God ook met Jacob. En denk niet bijvoorbeeld aan dat vlies met de Richter. Hè, dat Gideon zegt, nou, laten we die tekst even lezen. In Richteren, dat is Numeri, dan krijg je Deuteronomium, Jozua. Richteren 6, vers 36, voor degene die dat misschien niet weet, omdat het in het Oude Testament zijn, omdat je dat niet elke dag leest, maar Gideon 6, vers 36. En Gideon zeide tot God, ja, Richteren 6, vers 36, bladzijde 303 van de GBS-statenvertaling. Ja? En Gideon zeide tot God, indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken heeft, dan vraagt hij een bewijs. God bevestigt nou even tegen mij dat hij het ook echt gaat doen. Zie, ik zal, en zegt Gideon, hè, ik zal een wollen vlies op de vloer leggen. Indien het dauw op het vlies alleen zal zijn en droogt op de ganse aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken heeft. En het geschiedde al zo, want hij stond dus de andere daags vroeg op en drukte het vlies uit en wrong de dauw uit het vlies een schaal vol water. En Gideon zeide tot God: uw toorn ontsteken niet tegen mij dat ik alleenlijk ditmaal spreken. Laat mij toch alleenlijk ditmaal met het vlies verzoeken. Er zij toch droogte op het vlies alleen en op de ganse aarde zij dauw. En God deed alzo in dezelfde nacht, want de droogte was op het vlies alleen en de ganse aarde was dauw. Nou, dat is toch een wonder, ja, als je dat ziet. Dat alleen dat vlies droog blijft en de rest nat en andersom ook, exact hetzelfde. Nou, zo heeft God ook door middelen van zulke wonderen en via de profeten heeft hij zich speciaal geopenbaard. Dat heeft hij ook gedaan. Dat kunnen we allemaal in de Bijbel lezen. Dus dat is dus allemaal zoals God zich heeft geopenbaard. En dan natuurlijk ook via speciale openbaringen aan bijvoorbeeld aan Petrus. Hè. God heeft, hij zegt, God, u bent de Christus, de Zoon van de levende God, zegt de Heer Jezus dan. Dat heeft u niet van jezelf, dat heeft God aan jou geopenbaard. Wat zegt Paulus? Ik heb het gekregen door openbaring van de Heer Jezus Christus. Ja? In Efeze 3 zegt hij ook dat ik door Efeze 3 staat. Laat hij even erbij nemen. Dus wij spreken nu over, ook over een openbaring. Hè? Namelijk de openbaring van Jezus Christus naar de verborgenheid. Dus Efeze 3, vers 3. Kijk, in vers 2 zie je dat de bedenkende genade aan hem is gegeven. En dan in vers 3, dat hij, Christus, mij, Paulus, door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinig woorden tevoren geschreven heb. Dus hij heeft het opgeschreven. En dan vers 4, waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Zie je het? Dus God, de openbaring, dat is van God naar de mens toe. We hebben een aantal dingen gezien. Natuur, via speciale openbaring en door wonderen. En hier zie je het aan Paulus en aan Petrus, zijn dingen geopenbaard. Zo heeft hij zichzelf aan ons geopenbaard. Dus wij hebben nu de boodschap van de verborgenheid. Dat was verborgen, maar het is geopenbaard. En het is door Paulus is het ook opgeschreven. En Johannes zegt ook, ik heb deze dingen opgeschreven, zegt in Johannes 20, opdat gij weet dat Jezus de Zoon van God is. Zie je, dus dat is, het is van God hier aan hun geopenbaard. Nou, en dan krijgen we het volgende punt, en dat is een heel belangrijk iets. Dus hij heeft geopenbaard, en dan krijgen we, dat is van, zeg maar even, van God naar de mens. Tweede punt is inspiratie. En dat is natuurlijk heel belangrijk iets. Maar ja, als je dit gelooft, kijk, dan krijg je, dat is van de mens naar het papier. Ik denk, hè, wat doe je er nou mee? Ja, God heeft het gesproken. Tegen wie? Tegen de mensen. En die mensen hebben het opgeschreven. En dat noemen wij inspiratie. En dat komt na de openbaring. Eerst krijg je de openbaring van God. En dan krijg je dat het opgeschreven wordt. En dan gaan we naar 2 Timotheus 3, vers 16. En dat is trouwens, ik vergeet het helemaal, het huiswerk voor de volgende keer, de tekst. De tekst van nu is Psalm 119, vers 89. Kennen we allemaal? O Heren, uw woord bestaat in de eeuwigheid in de hemelen. Belangrijk voor de bewaring van Gods woord. Het bestaat in de. Dus als je deze Bijbel weggooit, het woord van God gaat niet verloren, want het bestaat in de eeuwigheid in de hemelen. En dit, voor de inspiratie van Gods woord, is dit natuurlijk ook een tekst die wij gewoon in onze geheugen gebeiteld moeten hebben. Want het gaat over de inspiratie. En de inspiratie is dat de mens opschrijft wat God wil dat hij opschrijft. Dus God wil dat de mens iets opschrijft. En dat betekent hier de schrift ook. Want wat is schrift? Het woordje schrift. Het woordje schrift betekent gewoon het geschrevene. Dus al de schrift, met een hoofdletter. Want het is van een hoofdletter als het van God ingegeven is. Dan spreken we over die schrift, over het geschrevene. En is het van God, dan is het van God ingegeven. Al de schrift is van God ingegeven. Dat wil zeggen, niet gegeven, maar van God ingegeven. Ja, net zoals dat God de Adam in de neusgaten blies. Werd het ook ingegeven. Er kwam een leven in. En zo is het ook met de schrift. Ja? In het Engels staat all scripture is given by inspiration of God. Ja? Is gegeven door inspiratie van God. Nou, dat betekent, denk ik, hè. Maar dat betekent in feite het woordje ingegeven bij ons, in de Nederlandse taal ook. Het is van God niet gegeven, maar ingegeven, ja? En is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Dus onthoud goed, al de schriften betekent al het geschrevene wat wij hier in onze hand hebben, is door God ingegeven, is geïnspireerd. Het geschrevene, dat is goed als je dat in je hoofd houdt. Het is namelijk door iemand opgeschreven. Dus wat krijg je? Je hebt eerst de openbaring en dan krijg je de inspiratie. Dus dat betekent dat God naar een mens heeft geopenbaard en nu dat die mens het op papier gaat schrijven. En dan weten we wat we hier hebben staan. Die papier, die inkt is het niet, maar het zijn die woorden die zijn opgeschreven. En die zijn door God ingegeven, die zijn geïnspireerd. Gods geest zit erin. Daarom is het zo belangrijk dat je ook weet, Gods geest getuigt met mijn geest. Ja, dat gaat ook altijd samen met dat woord. Ja, het zijn de geestelijke woorden die opgeschreven. Nou, dan krijg je natuurlijk het derde punt. Ja, en dat is de verlichting. En dat is van papier, hè, van wat wij voor ons hebben. Even kijken, hoe zeg ik het nou goed? Van mens naar papier, naar binnen. Dan ben ik het even kwijt. Bij ons. Hè? Vanuit, ik moet even kijken, wat heb ik al gezegd? Ja, van papier naar in de mens, zeg het toch goed. Ik was even in de war. Van papier naar, ja, in de mens. Ja, God naar de mens, dan krijgt het op. En dan krijg, oh, en dan krijg je dat van papier. Wij lezen het en dan komt het in ons. Dat is belangrijk. En kijk, dat is in 1 Korinthe 2 vers 9. 1 Korinthe 2 vers 9. Verlichting. Ja, want we lezen de Bijbel. Maar van onszelf kunnen wij die woorden, die zijn dus van God ingegeven. Nou moeten ze in het geloof aanvaarden. Maar dan moeten we ook altijd, dat doen we ook altijd, bidden natuurlijk voor verlichting. Het woordje zegt dat al. Licht, waarom? Dat de mens is natuurlijk verduisterd in het verstand. Het verstand verduisterd, dus betekent geestelijk duister. Er zit niets van het licht van Gods woord zit daarin. En daarom hebben we die verlichting nodig. Dus in 1 Korinthe 2 vers 10, door God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Terwijl wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegingen. Dus ja, ja, vers 14 zie je ook daarom, de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes zijn. Dus die kan die Bijbel lezen. Hoeveel mensen zijn er niet die de Bijbel lezen? Of die eruit prediken? Maar die Gods geest niet hebben. En dan krijg je allerlei uitleggingen. Maar hij begrijpt zelf niet wat er staat. Ja? Dat kan alleen als hij Gods geest heeft. Hij kan ze niet verstaan. Zie, staat er ook. Zonder Gods geest kan je het niet verstaan. Dus in vers 13 zie je ook, met de menselijke wijsheid komen we niet verder. Maar alleen met woorden die de Heilige Geest, en die leert ons. Dus als jij dit leest, ik heb Gods geest. Dit zijn de woorden van de Heilige Geest opgeschreven en die leerden mij. En als ik het geleerd heb, ik weet het, dan heb ik dus licht ontvangen. Nou, hoe vaak merk je dat niet? Dat je denkt, hé, ik heb weer wat geleerd, zeg je dan. Terwijl die tekst heb ik bijvoorbeeld misschien wel al 3 jaar gelezen. En opeens, hé, ik heb wel geleerd. Dat is nou verlichting. En dat gebeurt dus van binnen, ja? Dat zit van binnen. Want je hebt het altijd gelezen, maar dat betekent, oké, ik weet wat er staat. Dat is de kennis. Maar het gaat niet om de kennis alleen. Het gaat om dat je verlichting hebt. En dan heb je dus echt de ware kennis, ja? Niet alleen gnosis in het Grieks. Maar de epignosis noemen ze dat. Dus dat is echt de ware doorleefde kennis. Dat je ook begrijpt wat het betekent. Nou, en dat gebeurt dus. Dat noemen wij verlichting. Zie je? Dus je leest het op papier. Maar dan gaat het door naar binnen bij mij. En dat is wat God wil natuurlijk. Want hier ben je niet door gered. Hier ben je ook niet door gered. eenmaal als Gods geest in je woont, dan ga je het begrijpen. Die moet, ten eerste moet het natuurlijk in jou zijn, dus je neemt hem aan. En dan ga je erbij begrijpen. En die moet naar binnen. Nou, en dan krijg je het laatste punt. En dat is de, dat noemen wij, ja, in het Engels zeggen ze preservation, bewaring. Wat is bewaring? Ja, je kan zeggen huis van bewaring. Wat is het huis van bewaring? Dat kan twee dingen betekenen. Bewaring. Je kan bewaken. Bewaken wat? Die lui die er zitten, bewaken voor de samenleving, dat ze er niet uit kunnen, ja? Beschermen. Dus wij worden beschermd. En zij worden ook bewaakt dat ze er niet uit kunnen, ja? Dat is tweezijdig. Maar de bewaring heeft hier te maken, dat is van generatie naar generatie. Daardoor hebben wij nog steeds die Bijbel. Hij wordt bewaard. God bewaart zijn woord. In het Oude Testament, wie bewaarde toen het woord van God? Dat was het woord, het volk Israël. Aan hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Werd ook elke keer gekopieerd. Mozes begon ermee, die schreef het op. Toen had je alleen maar nog maar Genesis, Exodus, Leviticus. Hè, die vijf boeken. Er kwam Jozua en dan lees je, dat gaan we de volgende keer ook al zien hoor. En dan zegt God ook, schrijf het op in een boek. En dan kwam dat boek, zat er opeens het boek Jozua bij. En zo ging dat verder en verder. Maar Israël bewaarde het woord van God. Nu is het lichaam van Christus wat het woord van God bewaart. En daarom geloven wij ook dat die Bijbel, het is van God geïnspireerd. Maar dit is ook heel belangrijk. Dus maar dit is ook heel belangrijk. Dat wij geloven ook dat God zijn woord bewaard heeft. En dat doet hij natuurlijk door de gelovigen. Kijk met mij in Psalm 12. En daar is heel veel strijd over, vooral. Misschien niet zo hier zo erg, maar wel in Amerika, over de bewaring van Gods woord. Kijk, er zijn, ik heb het al vaker gezegd, die zeggen, ja oké, Gods woord, hij bewaart Gods woord, dat doet hij door al die geschriften. Duizenden. Ja? En dan, dat heb ik vorige keer al gezegd, en dan moet jij dus kiezen welke het zijn. Nee, maar God heeft zijn woord natuurlijk, heeft hij bewaard, hier staat het in vers 7, de redenen des Heren zijn reine redenen, zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd 7 maal. Gij, Heren, zult hen bewaren. En hen, dat woordje hen, waar gaat het om, hè? Dat zijn die redenen. En er is een uitleg, die zegt, er is ook een vertaling, die zei dat nou weer in Amerika, die zegt, gij zult ons bewaren, toch? Heb jij dat dan gehoord een keer? Ja, dat was toch een keer. Ja, en er is een vertaling die zegt, gij zult, kijk ook in het boek of andere vertalingen, zie je, gij zult ons bewaren. Dat is dus niet wat hier staat. Dat is verland. Dan zegt hij, praat hij over. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de woorden, de redenen des Heren. Gij zult hen bewaren, gij zult hun behoeden voor de geslacht. Kijk, tot in eeuwigheid. Dus God bewaart zijn woord. Belangrijk punt. Dus waarom geloven wij nog steeds dat God deze Bijbel is bewaard door de eeuwen heen. Het lichaam van Christus heeft het telkens weer gekopieerd. En uiteindelijk kreeg de boekdrukkunst. En nou ja, nu hebben we volop het woord tot onze beschikking. Maar je ziet het, nu hebben we ook inmiddels herziene Statenvertaling. Ja, en dan zie je ook punten dat ze ook gaan hertalen. Dat de Statenvertaling, weten we, die is gewoon, die ik hier heb, is van nog dezelfde uit 1937. Alleen ik heb er thuis een liggen, die is uit 1600... Wat was hij nou, 1660 of 70, dus dat is best wel in het begin. Ja, dat is gewoon niet te lezen. Dat is allemaal gotisch en is dan ende en een hele andere spelling. Ja? Dus dat hebben zij dus keurig nu in onze taal. Maar het is nog steeds hetzelfde. Ja, is het nog steeds getrouwelijk overgezet. Nou, als je kijkt naar openbare inspiratie, die twee die gaan samen. Ja? Het wordt geopenbaard en het wordt op papier gezet. Dat is gewoon een eenheid, die gaan samen. En 3 en 4 ook, ja, want als het woord niet in de ziel van de mens is, ja, ja, hoe wordt het dan bewaard en doorgegeven? Wat je nou ziet hier, deze tweeën, daar komt niks meer bij, dat is stilgezet. Openbaring, nou, natuurlijk, eigenlijk getuigen we in de schepping, maar we hebben het nu even over het woord van God, ja. Nou, dat staat stil, daar... Dat is compleet. He, de inspiratie ook. Ja? Die twee dingen. Want wij geloven, als bijbelgelovigen en ook als mensen die het woord der waarheid versnijden, als wij weten, er zijn geen profeten meer. Die gaven zijn weg, toch? Als iemand zegt, God spreekt tot mij, tot de gemeente, dat bla bla bla. Jullie kennen het wel, hè? Dat betekent dat God dus nog een keer spreekt. Maar dat kan helemaal niet. Ten eerste weten we al dat Johannes eindigt profetie, dat hij zegt in de Openbaring, ja, wie nog iets toedoet aan het woord deze profetie. Dus dat is af, profetie is af. Paulus spreekt, ik heb de verborgenheid, ik heb het woord Gods vervuld, dus Gods woord is, wij weten, dit is, er komt niks meer na. Gewoon, dit is de Bijbel. Dus iedereen die zegt dat hij nog zegt, want God sprak, dat klopt helemaal niet, want God spreekt namelijk niet meer. De openbaring, de inspiratie, ja, dus dat hij dat de mens op papier heeft opgeschreven, er wordt niks meer geopenbaard. Niks meer, het is af. Dus die twee staan stil. 3 en 4, die gaan ook samen, dat is nog steeds actueel. Ja, want wij nog steeds, dat gaat door, laat ik zo zeggen, het gaat nog steeds door, de verlichting gaat door, en de bewaring van Gods woord gaat ook door, want ik ben, ja, wij zitten hier allemaal. Maar goed, daar is het jaar geleden, hè, toen was die Bijbel er, en die is nog steeds doorgegeven, en wij nog steeds, getrouwelijk, gekopieerd. Nou, ik heb nog een aantal dingen, ik zal het niet te lang maken, het valt nog mee. Een paar gezichtspunten die er zo om ons heen zijn, dat kennen jullie ook, hè, dat mensen dat soms zeggen. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ik zal je niet noemen met termen, dat is ook niet zo belangrijk, vind ik zeggen. Ik zal het wel noemen, maar het gaat even om de gedachte, hè, de natuurlijke view, de gezichtspunt van de mensen die zeggen van, wij als mens, wij zijn van mensen. Als je niet gelooft, dan zeggen ze, nou ja, bijvoorbeeld, ja, het is een hoogbegaafd boek, het is een mooi boek. Hier Jezus was een goed persoon. Het is door knappe mensen geschreven, ja. Maar het is wel een menselijk boek. Dus het is eigenlijk, je hebt een boek in de boekenkast. Oké, het is een mooi boek. Het is gewoon een boek. Ja, met mooie verhalen. Misschien fabels. Er zit een mooie boodschap in. Zo wordt het ook vaak gebracht. Ik heb ook wel ongelovigen horen zeggen, nou ja, er zit een hele mooie wijze les in. En in die zin, ja, laat ik het aan mijn kinderen wel lezen. Maar ze beschouwt het gewoon als een boek van wijsheid. Meer is het eigenlijk niet. Maar kijk, ben bij mij even in 1 Petrus. En dat is voor degene die echt mee willen doen met de teksten te lezen, te leren. Dan zou ik zeggen, nou, deze tekst. Ik heb met de Bijbelschool, heb ik dus elke twee teksten tegelijk moeten leren. Maar deze tekst, samen met 1 Timotheüs 3, vers 16 en 17. En voor de echte diehards, ja, zeg ik, nou jongens, ook dit vers erbij. Zorg dat je dit uit je hoofd kent. Want hoe vaak denk je daar niet na om aan, als je denkt, met iemand een gesprek hebt. En dan weet je die tekst uit, hey Petrus, ja. Want het is natuurlijk een hele belangrijke tekst dit, ook voor de inspiratie van Gods woord. En dan zit je te denken, ja, hoe was het nou weer, Ik weet, oh, ik ga het verzoeken, daar staat het. Maar eigenlijk moet je die gewoon uit je hoofd kennen. Dit eerst wetende. 2 Petrus 1 vers 20. Sorry. 2 Petrus 1 vers 20. Dit eerst wetende dat geen profetie is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen. Maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Zie je het? Het is niet van eigen uitlegging. Het is geen menselijk boek. Ja, het is een mooi boek. Ja, meer is het. Nee. Nee, het is niet van eigen uitlegging. Want de profetie is niet door de wil eens mensen, maar wacht even, de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben gesproken. En dat is dus dit punt, hè? Punt 2. Zie je het? Inspiratie. God heeft die mensen het doen opschrijven. En de woorden zijn geïnspireerd. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Maar omdat het belangrijk is, het gaat niet zozeer of die mensen geïnspireerd zijn, maar het woord van God, die woorden, die zijn geïnspireerd. Dus nee, het is van God ingegeven, ja? Het is niet zomaar een boek. Het is een boek van God. Nou, dan heb je de mensen die zeggen, dat is ook een bekende, het gaat om de ideeën en de gedachten erachter, ja? En de betekenis achter de woorden. Het maakt bijvoorbeeld ook niet uit of Adam bestaan heeft. Of dat de ark van Noach ooit toch ook wel is. Het maakt toch helemaal niet uit of die, het was gewoon plaatselijk. Het maakt toch niet uit of het over de hele aarde was. Het gaat om het verhaal. He, daar kwam ik ook een beetje mee in aanraking toen ik bepaalde verkering kreeg. Ik was ook actief in de jongerencommissie van de gereformeerde kerk en bepaalde bij de katholieken. Nou, wij namen alles natuurlijk gewoon letterlijk. Jezus loopt op de aarde, op het water. Nou, nee, het gaat om het verhaal erachter. Of dat is opgestaan. Nee, het gaat om, nou, we kennen al die uitleggingen. En anders zou die genezen, dan zou het een tovenaar zijn. Daar gaat het niet om. Het gaat om de boodschap die erin zit. Ja, dat is ook een uitleg. Ja? Maar, en dan krijg je de gezichtspunt dat te zeggen, ja, er zijn bepaalde gedeelten die zijn geïnspireerd. Dat hoor ik zelf niet zo vaak, maar dat is ook een stroming. Die zegt, bepaalde gedeeltes zijn geïnspireerd. Maar ja, goed, wij zeggen nee. Al de schrift is van God ingegeven, ja? En dan heb je natuurlijk vooral ook degene die gaan vergeestelijken, ja? Omdat ze niet woord erg snijden. Dus dat kan je zeggen, nou, het gezichtspunt van, nou ja, oké, het is, dat klopt niet, maar we gaan het vergeestelijken. We komen er niet uit. En dan krijg je nog een stroming. En dat is, dan moet ik echt denken aan iemand, aan een klant van mij. Ik heb hier staan, alleen die gedeelten die tot ons spreken zijn geïnspireerd. Dat komt mij bekend voor, dat is tegen mij ook al gezegd. De Bijbel is waar als ze tegen jou spreekt. Martin Luther King geloofde daar dus in. Alleen de waarheid die opbouwt is waar voor jou. Dus soms zegt men dat iets in de Bijbel niet relevant is. Het spreekt hem niet aan, dus dan is het ook niet waar voor hem. Ik heb ooit een keer bij een klant gewerkt en dat was toevallig iemand uit de katholieke kerk. En daar heb ik een heel gesprek mee gehad over het geloof. Ik moest een kurkvloertje leggen bij hem. En nou, ik ook over het geloof praat met hem. En toen kreeg ik ook dat bekende antwoord van, ja, dat is inderdaad jouw waarheid. Maar niet voor mij. Het spreekt mij niet aan, dus het is niet voor mij mijn waarheid. Hij pakt me, dat is mijn waarheid. Dus het is maar waar voor wie het waar is. Ja, dat is ook een, dat hoor je best wel veel. Maar goed, wat zegt de Heer Jezus in zijn gebed tot de Vader? Uw woord is de waarheid. Ja, je kan niet zeggen, nou ja, dat is waar voor jou, maar niet voor mij. Dus voor hem is geen waarheid. Nee, de hele Bijbel, uw woord is de waarheid. En dan kom ik natuurlijk op het punt bij ons. En dat is het gezichtspunt dat wij geloven inderdaad, dat al de schrift van God is ingegeven. De hele Bijbel is waar, is volkomen, is volmaakt, is zonder fouten, is geïnspireerd. Er zit geen leugen in. Ik bedoel, er zit geen fout in. Het is Gods woord. En zo kijken wij. Kijk, in 1 Korinthe 14 vers 37. 1 Korinthe 14 vers 37. Ik zoek zelf nog even een tekst op. Kijken. Oh ja, jullie zitten in 1 Korinthe, dus blijf daar. Maar ik citeer ook even wat de Heer Jezus zegt. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Ja? En 1 Korinthe 14, vers 37. Indien iemand meent een profeet te zijn of geestelijke, die erkennen dat hetgeen ik u schrijf, des Heren geboden zijn. Zie je het? Paulus schrijft iets op. En dat wat hij opschrijft, zijn des Heren geboden. En een profeet, dat was een van de taken van een profeet, of iemand die geestelijk is, die erkende, die had de gave om te zien dat het ook inderdaad Gods woord was. Dus Paulus had het opgeschreven, maar die kon wel zoveel opschrijven. Nee, het was wat hij opgeschreven had. Zie je het? Dus hetgeen hij geschreven is, heeft, het zijn de woorden van God. Nou, je hebt allerlei theologische opleidingen en colleges, ja, en die gezichtspunten die ik net noemde, ja, nou, de meesten die theologie volgen, komen er meestal niet minder vanaf als dat ze erop gingen. En die hebben allemaal een van die standpunten die ik noemde. Maar bijna geen een heeft het standpunt wat wij nu doen. He, dat het de Bijbel volledig het woord van God is en dat het volkomen volmaakt is zonder fout is. Dat is, en daar staan wij voor, ja. Want het is opgeschreven, het is geïnspireerd. En het is niet geïnspireerd alleen in de originele handschriften, wat dan soms gezegd wordt. En wat ook gezegd wordt, die vertalers, die waren toch niet geïnspireerd? Wordt ook gezegd. Die vertalers waren niet geïnspireerd. Die hebben het gewoon wel vertaald. Maar goed, daarom is die Bijbel, zij waren niet geïnspireerd. Dus ik heb thuis een e-mailtje thuis, hebben wij, waarin duidelijk gezegd wordt door iemand, en echt iemand die een rechtgesneden Bijbelinstituut leert aan genadegelovigen, die zegt, glashard, deze Bijbel, en bij hem dan de King James Bijbel, is niet geïnspireerd. Staat er echt hoor. God heeft het bewaard in al die geschriften, dat heb ik vorige keer al gezegd, maar dat is het niet. En dan wordt ook het argument van, ja, de vertalers, maar het maakt niet uit, want het gaat niet om of die vertalers geïnspireerd zijn. Het gaat erom dat die woorden van God, die zijn geïnspireerd. Daar gaat het om. Ik bedoel, bij degene die bijbelverspreiding doen, zoals de gereformeerde bijbelstichting, er staat een drukpers. Nou, die draait en die kopieert. Nou, die drukpers is ook niet geïnspireerd. Dat klopt. Maar die woorden die er op papier staan, die zijn geïnspireerd. Daar gaat het om. Het gaat ook niet om de originele. Het gaat erom of jij wat jij hebt, of dat een getrouwe kopie is van dat origineel. En daarom geloof ik ook in inspiratie en dat God ook zijn woord bewaard heeft. Dus toen Paulus, toen hij zei, hij zegt hier, hetgeen ik schrijf, en hij ging naar de volgende gemeente, dat werd op dat moment werd het gekopieerd. En Colossens aan het eind zegt hij toch ook, lees ook de brief die uit de Laodicea. Ja? Nou, je denkt toch niet dat hij die brief meenam, maar hij ging weg dat hij die brief weer meenam. En de gemeente zonder brief achterliet. Nou nee, dat werd allemaal gekopieerd. Petrus in de tweede brief van Petrus. Die heeft ook de brief van Paulus, kan je duidelijk lezen. Dus let op, inspiratie van de schrift is dus de inspiratie van de woorden. Niet de mensen, maar de woorden zijn geïnspireerd. En Petrus, lezen lazen we net ook. En dus, nou eindig ik nu ook. Die tweede brief van Petrus waar hij zegt dat de heilige mensen God zijn, gedreven zijn door de heilige geest van God. Die tekst. Ja, dus hier wou ik het bij laten voor vandaag. Dus het huiswerk is nogmaals. 1 Timotheüs 3 vers 16 en 17, ja. Alle schrift is van God ingegeven. 1 Timotheüs 3 vers 16. En is nuttig tot lering. Nou moet ik het goed doen uit mijn hoofd. Tot nuttig tot lering. Wederlegging. Ik vergeet er een. Oh ja. Nee, de eerste. Zeg het eens, ja. Ja, dat begint. Dat is aan het eind. Is nuttig tot lering. En die andere. Nou, we gaan lezen. Dat is helemaal erg. Ik heb vanochtend nog zo geoefend. Ik heb kwijt. 2 Timotheüs 3 vers 16. Ik vergeet dat ene woord. Daar struikel ik elke keer over. Verbetering. Ja, die vergat ik. Ja. Dat is hem. Alle schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering. Dat heeft met de leer te maken. Tot wederlegging. Tot verbetering. Tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. En dan? Waar moeten wij dat geloven? Kijk vers 17. Opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Ja? Oké, gaan we volgende keer weer verder. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u, Vader, voor het woord van God, Vader, wat wij hier hebben. We zijn zo dankbaar dat wij de Statenvertaling hebben, Vader, omdat wij een getrouwe vertaling hebben vanuit de juiste teksten, Vader. En dat we ook geloven dat u uw woord bewaart. En wij willen ook, Vader, staan voor deze waarheid. Het is een belangrijke waarheid, een leer in uw woord, Vader. Dat u uw woord is geïnspireerd, Vader. En dat we ook die verlichting hebben, dat het bij ons ook naar binnen gaat in de inwendige mens. En dat we daardoor ook het woord van u ook doorgeven en ook daardoor ook uw woord. Al die eeuwen heeft u uw woord bewaard via de gelovigen. Vader, ik dank u wel dat we dit mogen zien. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.